Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hier zijn we weer op onze lange tocht op zoek naar verhalen en of plaatsen waarin tussenkomsten van ons lieve vrouw vermeld worden. We zijn ondertussen volop aangekomen in de 11e eeuw. Verscheidene keren zijn het maar korte vermeldingen op basis van oude documenten. Korte vermeldingen, maar met grote gevolgen. Bijvoorbeeld in het leven van vele personen, waaronder vele heiligen, waar Maria duidelijk aan de basis lag van grote evangelisatiegolven. En zo komen we in het jaar 1026, in de Franse stad Troyes, in de landstreek Champagne, gelegen tussen Parijs en Dijon. In Troyes woonden Thierry en zijn vrouw Ermengarde of Irmgarde van adellijke afkomst. Toen Ermengarde in verwachting was, verscheen haar in een droom de heilige maagd Maria. Maria legde in haar hand een gouden ring. In deze ring stond gegraveerd: O Ermengarde, de baby in je schoot is voor mij bestemd. Meer wordt er niet vermeld. Deze gouden ring was dus bestemd voor de zoon die geboren zou worden. En deze zoon wordt later de heilige Robertus van Cito, ook van Molem genaamd. Door deze verschijning hechtte de moeder Ermengarde een uitzonderlijk belang aan de opvoeding van haar zoon Robert. Op zijn 15e trad hij in bij de Benedictijnen van Montier-la-Celle in deze Champagne-streek. Een abdij gesticht rond het jaar 660 door de heilige bisschop Frobert van Troyes en Clovis II. Al heel vlug na zijn opleiding werd aan Robertus de leiding van het klooster toevertrouwd. Van daaruit werd hij vervolgens geroepen om abt te worden van het klooster Saint-Michel de Tonnerre, Sint-Michael van de Donder. Maar toch ging zijn hart uit naar het kluizenaarsbestaan om in eenzaamheid God te zoeken en te dienen. Uiteindelijk verliet hij het klooster met een aantal medebroeders en trok zich terug in de bossen van Collan in deze Champagne-streek. Daar kreeg hij het bezoek van de monniken van Molem ten zuiden van Troyes. Ze vroegen hem of hij over hen de leiding wilde nemen. Ze verklaarden dat zij precies hetzelfde ideaal hadden als hij en dat zij zich door hem zouden laten leiden. Robertus gaf toe en verbleef in Molem. Maar de zwaardere en meer radicale eisen van Robertus, volgens de regel van Benedictus, hielden de monniken niet vol. Maar ook moe van de intriges en de protesten van de monniken, zag hij in dat het niet mogelijk was hervormingen door te voeren en keerde hij terug naar de bossen van Collan in de eenzaamheid om zijn oude ideaal van kluizenaar weer op te pakken. Maar later kwamen de monniken van Molem terug en bleven bij hem aandringen om het toch weer met ze te proberen. De paus van toen aanvaarde de vraag van de monniken en stuurde Robertus terug, voor de tweede keer. Het eerste wat hij deed was de infrastructuur verbeteren om de hervormingen beter te kunnen organiseren. Want de nederzetting bestond maar uit enkele hutten rond een kapel ter ere van de drievuldigheid. En Robertus stichtte in 1075 een volwaardig klooster en kon rekenen op vele giften. Dit trok ook nieuwe monniken aan, maar die terughoudend waren tegenover de strengheid en soberheid. En de discipline verzwakte. Robertus poogde dit te herstellen, maar de monniken kwamen in opstand en ontgoocheld verlaat hij terug het klooster. In zijn gezelschap bevinden zich twee latere heiligen, Stephanus Harding en Albericus. Stephanus Harding, zoals de naam doet vermoeden, kwam uit de Engelse landstreek Somerset. Hij trad eerst in bij de monniken van Sherborne in Dorset. Eigenlijk niet ver van Glastonbury, waarover we het vroeger gehad hebben in het levensverhaal van de heilige Dunstan. En deze Stephanus studeerde achtereenvolgens in Ierland, Parijs en Rome. En zo kwam hij in contact met onze Robertus. De heilige Albericus leefde samen met Robertus als kluizenaar in de bossen van Colan, maar zoals reeds gezegd, verlieten Robertus, deze Albericus en Stephanus Harding de abdij in 1098. En met z'n drieën vestigden zij zich in het plaatsje Citeaux, ten zuiden van de stad Dijon. Daaruit groeide een klooster naar het hart van Robertus. Hij maakte de Benedictijnse levenswijze strenger en soberder, en zij worden sindsdien Cisterciënzers genoemd, naar het plaatsje waar dit alles begon. Met hun drieën worden zij als de stichters van de Cisterciënzerorde beschouwd. Ze zijn niet in het zwart gekleed, maar dragen een zwarte scapulier over een wit gewaad. En waarom wit? Wel, hier komen we terug bij Maria. Volgens de overlevering was het Maria die in een visioen aan Albericus een wit gewaad oplegde. Hier in deze nieuwe stichting van Citeaux vervulde Albericus de taak van prior. Maar voor Robertus lag weer een nieuwe, of eerder gezegd, eenzelfde opdracht klaar. Nog altijd gaven de verlaten monniken van Molim hun pogingen niet op om hun abt terug te krijgen. En zij zochten een toevlucht bij paus Urbanus II, en deze bepaalde dat Robertus terug de leiding op zich moest nemen. Met spijt in het hart heeft hij gehoorzaamd. Dat was in het jaar 1099. En hij was er nog tot aan zijn dood 10 jaar abt. Hij stierf op de leeftijd van 83 jaar op 17 april 1111. Ondertussen in Citeaux volgde Albericus hem op als abt. De derde monnik, Stephanus Harding, werd later de derde abt van Citeaux. Te vermelden waard is dat onder deze Stephanus Sint Bernardus de Grote met zijn gezellen werd opgenomen in het Cisterciënzerklooster van Citeaux in 1112. En vanuit Citeaux stichtte Bernardus verschillende andere kloosters, waaronder de gekendste, deze van Clairvaux, waarvan hij ook abt werd, vandaar dat we spreken van Bernardus van Clairvaux. Daarna volgde een 20-tal kloosters, zoals Villers-la-Ville ten zuiden van Brussel, maar ook over gans Europa. Bernardus wordt daarom ook als de tweede stichter van de Cisterciënzers genoemd. En overal namen vele kloosters de leefregel van Citeaux over, De kerken moesten sober zijn, haast zonder versieringen. Versieringen leiden immers alleen de geest af die zich op God wilde richten. Uit eerbied voor de Heilige Maagd Maria schreef Robertus voor dat alle kloosterkerken van de Cisterciënzers Maria-kerken moesten zijn. Zo zien we, beste vrienden, hoe ook die grote vernieuwingsgolven in de wereld van de monniken onder impuls van Maria gebeurde, die zeer centraal stond bij deze Robertus van Molemme of van Cito. Deze heilige trouwens wordt ook afgebeeld met een ring, volgens de overlevering waarbij zijn moeder van Maria voor hem deze ring had ontvangen. Jullie kunnen luisteren naar een stukje van een processie en de vespers op 17 april 2011 in Molemme, waar de 900ste verjaardag, dag op dag, werd gevierd van de dood van de heilige Robert van Molemme. Tijdens de processie werd het schrijn gedragen met de relieken van deze heilige. Het bevatte schedel en enkele beenderen en bevindt zich in de kerk van Molemme.
C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage, un nouveau choix. Une voix, un visage. Dans nos vies, c'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous voulons aller jusqu'au bout. C'est un passage, un amour fou. Une voix, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie.
En beste vrienden, we blijven in Frankrijk, in dezelfde periode en ook bij een grote hervormer. We vertoeven in de stad Chartres, een goede 90 kilometer ten zuidwesten van Parijs. De begenadigde persoon over wie we het nu gaan hebben is de heilige bisschop Fulbert van Chartres. Hij werd rond 960 geboren. Maar niemand weet eigenlijk precies waar. Sommigen menen in Italië. In ieder geval stamde hij van eenvoudige ouders, zoals hij het zelf schreef. Hij deed zijn studies in de kloosterschool van de Benedictijner Abdij te Reims, die destijds onder leiding stond van Gerbert van Aurillac. Onder dienstbegeleiding groeide Fulbert uit tot een groot wetenschapper en kundig dichter. Toen zijn leermeester Gerbert in 999 tot paus werd gekozen, als Sylvester II, volgde Fulbert zijn leermeester naar Rome. Na diens dood in 1003 keerde hij terug naar Frankrijk. Hij werd dan kanunik van de kerk te Chartres en opende er op zijn beurt de kathedraalschool van Chartres, waar hij zelf ook leraar was. De school beleefde zijn hoogtijdagen in de 11e en het begin van de 12e eeuw. In die tijd was de school een belangrijk centrum van wetenschap. Trouwens, de rol van soortgelijke kathedraalscholen werd vanaf het einde van de 12e eeuw geleidelijk dan overgenomen door de middeleeuwse universiteiten. Men onderwees niet alleen theologie, maar ook geometrie of meetkunde, geneeskunde en filosofie. En in 1006 volgde zijn benoeming tot bisschop van Chartres. En hij wordt een gewetensvolle en integere bisschop. Hij is vooral bezorgd over de onafhankelijkheid van de kerk en tevens voor de vrede en samenhorigheid in het respect tussen de mensen. Zoals er hervormingen uitgingen van de Cisterciënzerabdijen, zoals we daar straks aanhaalden, zo gingen er grote kloosterhervormingen uit van de abdij van Cluny, waarvoor bisschop Fulbert een grote voorliefde ondervond. En hij betrouwde deze gemeenschap zijn intenties aan in hun gebeden. Fulbert was ook de raadgever van koning Robert, bijgenaamd de Vrome, die koning was van Frankrijk van 996 tot aan zijn dood in 1031. Deze Robert was de zoon van de grote koning Hugo Capet. Ook koning Robert had als leraar gehad Gerbert van Aurillac, de latere paus Sylvester II, zoals bisschop Fulbert. In 1020 wordt de kathedraal van Chartres verwoest door een brand en het is bisschop Fulbert die alles deed om de financiën rond te krijgen voor de heropbouw van een nieuwe kathedraal. Hij wist gelden los te krijgen van de koning van Frankrijk, van Engeland en van vele hooggeplaatste personen. Maar er was ook een reden waarom hij zo aandrong voor de heropbouw. Bisschop Fulbert had een zeer grote devotie voor de Heilige Maagd. En het was ter ere van Maria dat hij deze kathedraal wou heropbouwen. En hier komen we aan een zeer korte vermelding van een verschijning van Onze Lieve Vrouw in het jaar 1026 aan deze bisschop. Hij genas van een zware ziekte na de verschijning van Maria en wilde dan als dank deze kathedraal heropbouwen. En alzo werd in 1037 een nieuwe Romaanse kathedraal ingewijd. Beste vrienden, over de kathedraal van Chartres zal ik het straks uitgebreider hebben. Interessant om te vermelden is de invoering door bisschop Fulbert in zijn bisdom het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Daarmee gaf hij gehoor aan een beweging die van de paus in Rome was uitgegaan. Bisschop Fulbert stierf in Chartres in de abdij van Saint-Pierre-en-Vallée, waar hij zich graag terugtrok om zich te bezinnen. Daar werd hij begraven. Hij stond bekend als een heilig man, die een goede kennis had in alle takken van de wetenschap. En hij schreef boeken, brieven, gedichten en theologische geschriften. Hij was een belangrijk theoloog in zijn tijd. Het merendeel van de informatie die we over Fulbert hebben, ontlenen wij aan de brieven die hij tussen 1004 en 1028 aan zowel seculiere als religieuze tijdgenoten schreef. Maar ook hier is het weer zeer duidelijk bij deze heilige Fulbert het feit dat gans zijn leven doordrongen was van een grote verering voor Maria. Ik stel voor even te verpauzen met een lied.
Such a great test to be mother of our Savior's birth. Show us the way, help us keep peace on earth. Oh, gracious Lady, we implore you, stay by our side. In our joy and in our despair, let us sing our
Beste vrienden, zoals beloofd wou ik nog wat stilstaan bij de geschiedenis van de beroemde en mooie kathedraal van Chartres. Chartres heeft eigenlijk een zeer lange traditie op gebied van devotie. Reeds in de voorchristelijke tijden, 100 jaar voor Christus, werd op deze plaats in een oude grot een beeld van de moedergodin met kind vereerd, waar eens per jaar druïden bijeenkwamen. Maar dit werd dan gekerstend door de christenen. En zo was er reeds sprake in 350 van een kerk. En er volgden nog 5 nieuwe kerkgebouwen vooraleer we aan de huidige kathedraal komen. Want in de 8e eeuw werd het platgebrand door de Visigoten en herbouwd. Idem na de vernietiging door Vikingen, dan nogmaals na een interne oorlog enzovoort. De brand van 1020 heb ik dan reeds aangehaald met de heropbouw door de heilige Fulbert, wiens leven we hebben overlopen en die deze kathedraal herbouwde als dank voor zijn genezing door Maria. De kathedraal die we vandaag zien werd na een zoveelste brand gebouwd vanaf 1194 tot circa 1220. Alzo was Chartres dus vanaf de 6e eeuw al een zeer bekend Maria-heiligdom in het Westen. De pelgrims kwamen er bidden bij een aloud, miraculeus, zwart Madonna-beeld in de kapel, Chapelle de Notre-Dame sous terre, in de crypte onder het hoofdaltaar. In de ondergrondse crypte is er het gewelf van Saint-Lubin met Le Puy des Saint-Forts. De bedevaders gingen er water tappen en drinken uit de bron in die 33 meter diepe put. Deze crypte trouwens bevindt zich nog in de huidige kathedraal. De buitenste omtrek van die crypte is het overblijfsel van de 11e eeuwse Romaanse kerk. En er is zelfs een binnenste cirkel die deel uitmaakt van de eerste kerk van de 4e eeuw. Wat vanouds en nu nog wordt vereerd in deze kathedraal is de Sancta Camisa of de Heilige Sluier. Volgens de overlevering zou Maria deze sluier hebben gedragen tijdens de geboorte van Jezus. Andere verhalen verklaren tijdens de boodschap van de engel Gabriel aan Maria of bij het kruis van de stervende Jezus. Bronnen vermelden dat de keizer van Byzantium dit schonk aan Karel de Grote. Zijn kleinzoon Karel de Kale schonk het dan in 876 aan de toen bestaande kerk van Chartres. Uiteindelijk is het in werkelijkheid eerder een lang kleed, een tuniek, maar die altijd opgeplooid werd gezien. Het werd steeds bewaard in een prachtig schrijn met edelstenen. Maar, zoals reeds meerdere malen verhaald, wordt tijdens de Franse Revolutie deze edelstenen gestolen, het kleed in stukken gesneden en alles verkocht. Eén stuk bevindt zich nog vandaag de dag in de kathedraal, in een kranskapel van de kooromgang. Tevens, tijdens deze revolutie, ging ook in 1793 het eeuwenoude Madonna-beeld in de vlammen op, maar werd het vervangen door een getrouwe reproductie. Deze wereldberoemde kathedraal van Chartres ligt op een heuvel van 30 meter, waardoor ze al van ver te zien is. Het wordt algemeen beschouwd als de mooiste gotische kathedraal van Frankrijk. Het meest gekende zijn de 176 prachtige gebrandschilderde ramen uit de 13e eeuw met een totale oppervlakte van maar eventjes 2600 vierkante meter. Zo, beste vrienden, tot daar dit verhaal van de kathedraal van Chartres en voornamelijk het leven van de heilige bisschop Fulbert van Chartres. En ik vond een mooie cd, Musica Cathedralis Chartres, 13e eeuw. Muziek gebracht door het ensemble dat noemt Fulbert de Chartres. Zo, beste vrienden luisteraars, volgt u me mee naar Italië en helemaal in het zuiden, aan de tenen van het Schiereiland. Daar ligt het eiland Sicilië. En we vertoeven in diezelfde eerste helft van de 11e eeuw, namelijk in het jaar 1038. Het was een dramatische tijd in de geschiedenis van Sicilië. Toch even een zeer vlugge overloop van de geschiedenis van dit eiland. In de eeuwen voor Christus was het gekoloniseerd door de Grieken. Trouwens, bijna alle steden in Sicilië hebben Griekse wortels. Het heette toen Magna Graecia of Groot Griekenland. De volgende heersers waren de Romeinen. In de derde eeuw hadden ze bijna gans Sicilië in handen. Sicilië werd trouwens de eerste overzeese provincie van het Romeinse Rijk. Tijdens een oorlog met de Byzantijnen werd Sicilië in 535 veroverd, waarna het dan deel uitmaakte van het Byzantijnse Rijk. En in de 9e eeuw begonnen de Arabieren met hun aanvallen. En steeds meer Arabieren vestigden zich vervolgens op het rijke Sicilië. Het land werd alzo een belangrijk cultureel deel van de Arabische wereld. Maar het is de Arabieren nooit gelukt het Siciliaanse volk te bekeren tot de islam. Daarvoor waren de Sicilianen veel te trots, staat vermeld. Maar er kwam onderlinge oneenigheid bij de Arabieren in het begin van de 10e eeuw. De Byzantijnen maakten van deze verdeeldheid gebruik. En zij poogden met de hulp van de Normandiërs hun voormalige bezit te heroveren. En zo komen we in deze 11e eeuw, die dus een tijd was van, als het ware, het crashen van drie beschavingen. Voor eerst de Byzantijnse, die hun oude glorie wilde herinnemen, de Arabische, die meer dan twee eeuwen domineerde, en de jonge Normandische beschaving. En er volgden oorlogen, vernielingen en andere vormen van geweld. Het was uiteindelijk de Normandische kant die overwon, en dit gebeurde vanuit een Normandisch rijk opgericht in het zuiden van Italië. En deze veroverde tussen 1061 en 1091 Sicilië. Maar het is dus met de achtergrond van deze crash van drie beschavingen dat ons verhaal zich afspeelt. We bevinden ons in Valverde. Het ligt aan de oostkust van Sicilië, een 10 kilometer ten noorden van Catania. En daar staat het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Valverde. Maar ik stel voor dat we even luisteren naar een mooi lied en daarna vervolg ik het verhaal.
Thank you.
Beste vrienden, we bevinden ons dus in Sicilië, in Valverde, ten noorden van Catania. En we bevinden ons in het jaar 1038. Zoals ik reeds aanhaalde, een periode met een crash van 3 beschavingen. Maar wat vertelt ons de overlevering? In de bossen, dichtbij de weg naar Aci Catena, verschuilt zich een soldaten, zekere Dionysius. Aci Catena ligt op een 5 kilometer van Valverde. Aangetrokken door de weelde die er heerst in de streek en door zijn hebberigheid, overvalt hij de mensen die langskomen op deze weg. Het was een gemakkelijke manier om aan geld te geraken. Trouwens, dit gebied was het toneel van diefstallen, mishandelingen en moorden. Maar het is net daar dat ons lieve vrouw Dionysius zal opwachten. Op een dag in juni 1038 klom een vroom en aan ons lieve vrouw zeer toegewijde man, genaamd Egidio, naar de hoogvlakte van het oude Vallis Viridis. Maar hij moest daarvoor deze gevaarlijke en gevreesde weg inslaan. Maar hij vertrouwde zich toe aan ons lieve vrouw. En plots, na reeds een stuk op weg te zijn, komt rover Dionysius uit het bos gesprongen met een dolk. Maar vanuit een soort van lichtbol klonk plots een stem. Dionysius, raak deze devote man niet aan. En de stem doet de arm van de rover halt houden en hij kijkt naar omhoog. En de stem vervolgde, leg het wapen neer en stop dit bandietenleven. En bij deze woorden ziet Dionysius in een flits zijn leven met al zijn slechtheid en hij gooit het moordwapen neer en gooit zich aan de voeten van zijn slachtoffer Egidio en vraagt hem om vergiffenis. Dit was het eerste mirakel, de bekering van Dionysius en de brave Egidio die veilig zijn weg kan vervolgen. Nadien verschijnt onze lieve vrouw nogmaals aan Dionysius, die in een grot bitter weent omwille van zijn vele zonden. Maria troost hem en maant hem aan te vertrouwen op de goedheid en het erbarmen van God, die aanwezig komt doorheen zijn priesters. Ook vraagt Maria aan Dionysius om de gelovigen en de priesters van Aci Catena uit te nodigen in processie de Valverde-heuvel te beklimmen. Via een ander wonder duidde Maria de plaats aan waar een kerk moest gebouwd worden met het geld dat Dionysius door geweld had gestolen. Het is namelijk zo dat wanneer enkele dagen later de processie de heuvel beklimt, een groep luidruchtige kraaien overvloog en landde op de plaats waar zich nu het heiligdom bevindt. Dat was het teken dat Maria gaf om de plaats te bepalen waar het heiligdom moest komen. En de werken vatten snel aan en met veel ijver. Maar door gebrek aan water vorderden ze zeer traag. En weer laat Maria tonen waar er moet gehouwen worden in de rots om een waterbron te ontdekken. En dit water bespoedigde de werken die in 1038 begonnen en in 1040 voltooid werden. Dit water werd tevens ook een bron van genezing voor vele zieke mensen. Maar het wonderverhaal is nog niet ten einde. De overlevering vermeldt verder. Op de laatste zaterdag van augustus 1040, terwijl Dionysius in gebed verzonken was, zag hij een intens licht. En daarin de Madonna door engelen omringd in een wolk. Het geheel drukte haar goedheid en barmhartigheid uit. De wolk steeg op, het licht verdween en een prachtige beeltenis van Maria stond op een ruwe steen van een pilaar in de kerk ingeprent. Het is de beeltenis van de heilige maagd zittend op een hoge stoel. Een witte sluier bedekt haar hoofd, maar laat het overvloedige haar zien. Ze draagt een donkerblauwe mantel met veel gouden kant versierd en ze straalt majesteitelijke waardigheid uit. In haar rechterarm draagt ze het kindje Jezus, die lief en mooi is. Twee engelen houden een tiara over het hoofd van Maria en ze wordt vereerd als de koningin van Vallis Viridis en van de majesteitelijke vulkaan Etna. Vanaf toen werd Valverde een continue bestemming voor bedevaders die tot op vandaag met geloof en liefde die herinnering aan zoiets groots levendig houden. Deze bedevaartsplaats is een van de oudste van Sicilië. Het heiligdom is gelegen op een prachtig plateau aan de voet van de vulkaan de Etna, met zeer mooie zichten over deze groene vallei, maar tot aan het wijdse blauw van de Ionische Zee. Op de website staan nog enkele data vermeld en daarmee sluit ik dan dit bezoek af. In 1296 was er een speciale inwijding in aanwezigheid van koning Frederik II van Sicilië. Op 11 januari 1693 was er een zware aardbeving bij de welke het heiligdom werd vernield, met uitzondering van de pilaar met de beeltenis van Ons Lieve Vrouw. Eind 17e eeuw was er een klooster van Santa Maria di Valverde van de ongeschoeide Augustijnermonniken met de status van een parochie. En dit decreet werd plechtig getekend door de toenmalige aartsbisschop Monsignor Riccio, geknield voor het altaar van de Madonna. Meer recente datum was 22 augustus 1971, waarbij de Madonna opnieuw werd gekroond na een heilig schennende diefstal. En tenslotte met fierheid wordt vermeld dat paus Johannes Paulus II een speciale aanbeveling schreef voor dit heiligdom ter herinnering van de 950ste verjaardag van de verschijning van de Heilige Maagd. Het was dan ook de aanvang van een mariaal genadejaar die liep van 24 augustus 1990 tot 8 december 1991. Zo, beste vrienden, dat was dan informatie over het bedevaartsoord van Ons Lieve Vrouw van Valverde in Sicilië. Jullie horen eerst de processie eind augustus door de straten ter ere van Ons Lieve Vrouw en gevolgd door een groot volksfeest met vuurwerk en veel muziek.
Thank you.
en beste vrienden, voor vandaag bezoeken we nog één halte. We blijven in Italië. We steken de zee over tussen Sicilië en Zuid-Italië en begeven ons langs de westkust een 450 kilometer naar het noorden, naar Nocera Superiore. Het ligt een 18 kilometer ten noorden van Salerno en een 40 kilometer ten zuiden van Napels. Daar wordt vereerd Santa Maria van Mater Domini. En voor de oorsprong van de gebeurtenissen moeten we terug naar begin 11e eeuw en wel in het jaar 1041. In 1041 verscheen de maagd aan een arme boerin die onder een eik rustte. Maria vroeg haar de mensen onder de eik te laten graven en daar zouden ze een icoon vinden. Maar de boerin vreesde echter de publieke opinie en zweeg. Enige tijd later had ze echter een droom. En daarin zag ze de eik waarin de Madonna verschenen was, omgeven door drie vuurtongen en een geurende wolk omvatte de boom. Tegelijk ontmoette de boerin bij de eik ook een soldaat, die vertelde hoe er een monsterachtige slang, die de omgeving terroriseerde, door Maria werd gedood. En de boerin lichtte dan toch de bewoners van de streek in en deze begonnen te graven aan de eik. Maar ze vonden er echter slechts overblijfselen van een oude citerne. De teleurgestelde bewoners gaven de vrouw de bijnaam Caramari, geliefde van Maria. Enkele jaren later zag Caramari opnieuw Maria, die haar vroeg te graven, omdat een waardevolle steen van haar ring daar lag. Na de verschijning werd de boerin Caramari blind. En de bewoners uit medelijden begonnen weer te graven en ze vonden de steen van de ring, maar ook de icoon. Ze repareerden ook deze oude Byzantijnse icoon die de maagd en haar kind afbeelde. En Caramari de vrouw hervond tegelijk haar zicht. De icoon die tussen de 4e en 6e eeuw zou gemaakt zijn, werd bewaard in een kapel gebouwd in 1061, naar aanleiding van de verschijningen, en werd ingewijd door paus Nicolaas II. Even ter vermelding dat deze paus Nicolaas II een aantal zaken in de kerk terug op punt wilde zetten, zoals de procedure met betrekking tot het kiezen van een nieuwe paus, om in de toekomst onregelmatigheden te vermijden. Het was ook onder paus Nicolaas II dat er een begin werd gemaakt om een einde te maken aan misstanden binnen de katholieke kerk. Zo werd simonie verboden en werd een hernieuwd verbod ingesteld op huwelijken van geestelijken. Ook werden dwalingen in de kerkelijke leer aangepakt. Dit even tussendoor. Deze icoon, ingewijd dus door deze paus in 1061, kreeg de naam Mater Christi, moeder van God. Vandaar dat men spreekt van de Santa Maria van Mater Domini. En de devotie tot dit heilig beeld en tot Maria groeide gestadig en vele mirakels gebeurden. De loop van die duizendjarige geschiedenis van het heiligdom is tot op vandaag doorspekt met wonderlijke feiten. Heden ten dagen wordt de icoon bewaard in een harmonieuze tempel, die het werk is van een Napolitaanse kunstenaar uit 1641. Deze tempel bevindt zich in de mooie neoclassieke basiliek. En het was Pius XI die het heiligdom de titel van basiliek minor in 1923 gaf. Ondanks vele geschiedkundige gebeurtenissen als oorlogen, revoluties en ook natuurrampen, zoals de uitbarsting van de Vesuvius en aardbevingen, trouwens de laatste in 1980, hebben al deze zaken invloed gehad op het heiligdom. Maar nooit is de devotie gestopt en zijn de mensen steeds blijven gaan naar hun Mater Domini om Maria te vereren en om haar hulp af te smeken op hun weg naar het geloof. Op het heiligdom ligt ook het klooster waar een 12-tal paters wonen en waar het regionale centrum van de Franciscaanse orde is. Ik vond op de site nog wat bijkomende interessante informatie. Op de houten ingangspoort tot de basiliek zijn 12 panelen aangebracht die de evenementen vertellen vanaf de ontdekking van het schilderij met een aantal wonderen door de tussenkomst van de Madonna. Een eerste paneel toont de scène van een jonge moeder, geknield voor de icoon met uitgestoken armen. Zij smeekt de Madonna dat het lichaam van haar gestorven zoon niet naar het kerkhof, maar wel naar het heiligdom van de moeder Gods zou gebracht worden. Ze werd verhoord en in de kerk kwam haar zoon terug tot leven. Zo verhalen andere panelen de genezing van een blind kind, een lamme die terug kan lopen en de bevrijding van een bezetene. In de kapel, gewijd aan de heilige Basilius, lieten de monniken een groot doek van een zeker Giacinto Diano aanbrengen. De schilder beeldt keizer Hendrik III uit, die met veel pracht en praal de tempel binnentreedt, waar de priester hem het heilig water geeft. De geschiedenis vertelt dat de keizer die leed aan, zoals vermeld staat, een zware schandelijke ziekte, zich genezen voelde enkel door met zijn lippen het heilig water aan te raken. Ten gevolge van de verkregen genezing werden door diezelfde keizer veel privileges verstrekt en werden genereuze donaties gedaan. In een toonkast van de basiliek zijn ex-foto's bewaard. Andere waardevolle giften zijn bewaard in de abdij. Alle giften door de eeuwen heen zijn bedankingen aan deze Madonna van de Moeder Gods voor verkregen bescherming, genaden, wonderen verkregen door de gelovigen door haar tussenkomst. Zo, beste vrienden, luisteraars, tot zover weer enkele mooie getuigenissen door de eeuwen heen van tussenkomsten van ons lieve vrouw. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en het kan bijdragen tot een versteviging van ons geloof en een groter vertrouwen in de steun en medewerking van Maria in Gods grote heilsplan in de wereld, maar ook in ons eigen leven, die ook ten dienste moet staan van dit grote heilsplan. Voor het lied horen jullie ook nu de processie, midden het vuurwerk, ter ere van de Madonna Mater Domini. En ook hier loopt het uit in een volksfeest. Zeer hartelijke dank voor jullie aandacht.
gratia plena, Maria gratia plena, Maria gratia
is not